Dag allemaal, fijn dat jullie luisteren naar onze podcast. Het is de eerste keer dat we dit doen. De afgelopen twee weken zijn er twee preken geweest. Die gingen toevallig allebei over twijfelen. En toen kwamen we op het idee van laten we een podcast maken over twijfel. Vooral omdat er nog wat vragen overbleven. Die kon Alexander niet allemaal beantwoorden. Er waren er zoveel. En een van die vragen die daagde ons ook uit om eerlijk te zijn aan elkaar over waar we over twijfelen en hoe dat bij ons zit. Dus misschien is het een goed idee als we bij onszelf beginnen, onze eigen twijfels. Dominees twijfelen natuurlijk niet. Is dat zo, Alexander?
Ik denk dat veel dominees aan het twijfelen.
Ja?
Ja. Sommige dominees die laten zich een beetje voorstaan ook. Ja, het hoort ook bij je vak, denk ik, toch? Als je zoveel nadenkt over geloof, wat het nou betekent, ben je automatisch verder aan het twijfelen.
Word je een beroepstwijfelaar of zo?
Ja, dat denk ik wel.
Ja?
Ja, nee, ik zeg veel dominees twijfelen. Maar dat is puur een gok.
Ja, en jij zelf?
Ja, nee, zeker. Ook. Sinds een paar jaar, volgens de theologie ben gaan studeren, ben ik regelmatig gaan twijfelen. En ik merk dat dat nu, dat is nu ook zo, dat ik ook in de dienst zei, bij mij komt het in vlagen, in periodes. Mm. Die soms ook met het seizoen een beetje meebewegen, dus soms is het ook een beetje winterdip twijfel,
ja.
Maar soms ook niet. Dan zit ik echt periodes, dan twijfel ik.
Oké, okay, waar twijfel je dan aan?
Dat varieert. De vragen verschillen ook bij mij. Ik ben ook af en toe ben ik een beetje klaar met een vraag. Dan twijfel ik daar gewoon niet meer over, dan ben je iets anders. Maar wat voor mij een heel prominent punt van twijfel was, is de rol van Jezus. Vooral in de studie was dat voor mij altijd echt een punt waar ik over viel. Ja.
Oké, okay, nou ja, Jezus is natuurlijk best wel een centrale figuur in de Bijbel en in ons geloof. Ja. Hè? Dus in welke zin was dat? Of is dat?
Nou ja, precies, ook omdat hij zo centraal is. En omdat er zo vaak werd over Jezus gesproken en het was Jezus dit en Jezus dat. En dat is ergens natuurlijk mooi en daar ga je een tijdje mee. Totdat ik bij mij een beetje binnenkwam van ik begrijp Jezus eigenlijk helemaal niet. En ik ken hem helemaal niet en hij heeft toch zo hier op aarde rondgelopen en wat moet ik er dan mee? En ja, Jezus vergeeft je zonde. Ja, nou, oké, maar als je dat zo waar hoort en tegelijkertijd blijf je daar een beetje in hangen van ja, hij vergeeft zonde en daar moet je dankbaar voor zijn. En volgens doe je weer zonde en dan kun je weer dankbaar zijn, ja. Dat werd voor mij, ja, ik begon een beetje in rond te draaien en ik dacht, ja, wat moet daar nou mee? En als ik dan een Bijbel las, dan begreep ik hem ook gewoon steeds minder goed.
Oké, maar is dat dan een hele fundamentele twijfel van is dat wel waar? Of is dat meer op niveau van oké, dat zal wel, maar wat moet ik ermee? Het doet me eigenlijk niks, dus hoe zit dat dan?
Ja. Het vooral wat tweede, als je zegt. Van, nou ja, wat moet ik ermee? Wil ik in zo'n man geloven? Zeg maar,
ja,
wil ik
okay,
iets met
dat,
hem? Zeg
ja.
Maar. Kijk, dat het waar is, dat geloof ik altijd wel. Hè. En bij mij is de twijfel nooit zo geweest van, nou, zou God wel helemaal niet bestaan? Wel zo geweest, maar dat nooit heel erg. Het werd veel meer de vraag inderdaad van ja, wat moet ik nou met die Jezus? Wil ik daar wel iets mee? En gewoon als waren de twijfel van hart en handen. Van ja, ik weet niet hoe ik het moet doen, ik weet niet wat ik ermee moet, ik weet niet of ik het wil. Dat was voor mij een punt, daar heb ik vaak over getwijfeld.
Ja, en heb over getwijfeld, maar dat komt dus nog steeds af en toe, of zijn het dan weer andere dingen?
Ja, nou, zo nu dat komt weer.
Ja.
Soms zijn ja, echt wat andere vragen die opkomen. Maar dit was wel echt een punt waarvan ik op een gegeven moment ooit dacht van, nou, nu weet ik echt niet meer zeker.
Ja, oké. Okay. Ja. Als je dan preekt over Heer, ik geloof, kom in ongeloof te hulp, dan preek je ook wel heel erg naar jezelf, of tegen jezelf, hoe moet je dat zeggen?
Ja.
Dat gaat dan niet over iets wat vooral voor andere mensen bedoeld is.
Nee, klopt. Ja. Als dominee hoor je je eigen preek als eerste. Hè?
Ja. Dus,
dat, ja.
Nou, het moet ook door je heen gaan. Hè? Ja. Tenminste, dat werd mij geleerd in kampen. Ja, vast ook.
Ja, zeker. Dus, nee, dat is ook zeker waar. Het is ook een beetje spannend, zeg maar. Want, nou ja, ik moet ook niet de hele tijd mezelf als voorbeeld opwerpen. Maar ik heb in de preek ook een klein stukje persoonlijk verteld van hoe het mij dan zat. Dus ja, ik twijfel wel. Maar ik ben wel benieuwd, hoe zit het bij jou?
Ja, ik ook. Weer anders dan bij jou. Ik heb eigenlijk mijn hele leven al getwijfeld. En dat begon eigenlijk al toen ik jongen was. Hè. Dus ik weet niet precies hoe oud. Maar zeker toen ik een jaar of 16 was. En ook voor de vraag kwam, van, ja, ga ik theologie studeren? Maar ja, je moet toch je vakken kiezen. En na het VWO ga je dan misschien naar kampen. Of misschien niet dus. En, maar ik was in die tijd zo'n twijfelaar. En ik had één groot twijfelpunt. Ik denk al meer, maar deze herinner ik me heel goed. Dat was de leer over de uitverkiezing. Dat vond ik gewoon echt niet kunnen. Mm. Dat vond ik ook heel oneerlijk. En nou, dat lijkt weer wel een beetje op jou. Dat ik zei, ja, maar als het dan zo is, wat moet ik daar dan mee? Wil ik wel dat God zo is?
Ja.
En ik weet niet of het aan de tijd lag waarin ik groot geworden ben. Maar het was nooit een optie om dan niet in God te geloven. Niet in de zin van dat ze zeiden, dat mag niet. Maar dat komt niet in je op. Ik heb altijd in het bestaan van God geloofd. En eigenlijk ook altijd wel in Jezus en in de waarheid van Jezus. Maar dat zijn ongeveer de enige twee vaste punten, zeg maar. Voor de rest ben ik hartstikke postmodern.
Ja, verder is dat alles los.
Ja, ja. Nou, wat ik zeg, maar dat heeft ook te maken met hoe je zelf in elkaar zit. Hè. Je noemt ook altijd het nadenken over dingen. Nou, dat gebeurt in de studie natuurlijk, maar sowieso in je leven. Ja, weet je, als je hersens hebt gekregen die graag willen denken, dan doen ze dat gewoon. Mm-hmm. En daar komt dan ook altijd die vraag van, hoe zit dat dan? Hoe kan het nou dat ik toevallig precies de enige ware godsdienst te pakken heb en al die andere mensen in de wereld niet? Mm-hmm. En nou, noem alles maar op.
Ja.
De vraag naar kwaad en lijden, die puzzelt mij ook enorm.
Ja.
En bij tijd en wijle heb ik daar dan echt last van. Mm-hmm. Maar het verschil denk ik met eerder, en daarom kon ik op een gegeven moment de stap naar de theologie wel maken, maar goed, toen was ik al 37, is dat ik op een of andere manier, ik wil niet zeggen geleerd heb, maar dat is eigenlijk gewoon gebeurd, dat je denkt, ja, wat van God is, dat laat ik dan maar bij God. Ik begrijp er niks van. Maar hij zegt, joh, dit is evangelie, de weg van Jezus, de weg van de liefde. Daar spreekt hij je ook heel concreet op aan. Dat is het stukje gebiedende wijze wat wij heel goed kunnen oppikken. Dus heb ik op een of andere manier gedacht, nou, dan moeten we dat maar gaan doen. En de rest, ja, weet ik ook lang niet altijd. Dus een beetje zoekend je weg vinden.
Mm.
Of mijn weg vinden.
Ja.
Oké,
ja. Want je beschrijft nu al gelijk een paar stappen.
Ja,
zeker. We beginnen met... Ja, in het begin de leer van de uitkiezing.
Ja.
Even, denk ik, de jonge luisteraar even kort uit helpen. Wat is het ook weer precies?
Ja, nou, wat is dat precies? Wist ik het maar.
Ja.
Nee, maar de leer van de uitkiezing gaat het over dat God eigenlijk al degene die bij hem horen van tevoren, nog voordat je bestond,
ja,
en van eeuwigheid al heeft uitgekozen.
Ja.
En daar breekt mijn verstand dus op stuk van.
Ja.
En de Bijbel zegt overigens tegelijkertijd van joh, dit is evangelie, neem het aan, vraagt actie van jou.
Ja.
Dus mijn verstand kan dat dus niet bij elkaar brengen, dat God het doet.
Ja.
En dat hij tegen je zegt, je moet zelf geloven. Hoe kan dat nou?
Ja, precies.
En als het ten diepste dan toch God is, en dat de mens eigenlijk daar niks aan kan doen.
Mm-hmm.
En dat het dus vooral, want dat is dan het moeilijke punt natuurlijk, dat het dus mensen verloren gaan. Die worden gestraft. Maar ja, ze waren niet uitverkoren. Hè? Dat was dus het dilemma.
Ja.
Of dat is het dilemma.
Ja. Ja. En dat je, vroeger had je daar twijfels over?
Ja.
Ja. Had je daar last van?
Ja, heel veel.
Ja.
Ik ben nog bij de dominee geweest. En geprobeerd dus om daar wat mee te doen.
Ja.
Uiteindelijk laat je dan op één manier liggen. Maar het was mij wel duidelijk van, joh, maar zo moet je niet proberen dominee te worden. Met het idee van, oh, als je maar gaat studeren, dan komt alles goed.
Mm-hmm.
Ik had juist het idee dat het daar niet goed zou komen.
Ja.
En als ik jou zo hoor net, dan denk ik ook, dikke kans dat het ook niet goed gekomen was op dat moment.
Ja.
Want er komt nog wel veel meer op je weg in, tijdens een studie die het christelijk geloof tegenspreekt. Hè?
Ja, precies.
Dat moet je ook allemaal wel weten.
Ja.
Maar ondertussen beïnvloedt je dan natuurlijk ook.
Ja. Ja.
Dus ik ben blij dat ik dat toen niet gedaan heb.
Nee. En kun je iets meer omschrijven van wat dan precies het punt is dat je last van hebt? Ja, goed, je stond natuurlijk voor je beroepskeuze van wil ik dan dominee worden. Dat heb je dus toen niet gedaan.
Nee.
Had je er persoonlijk ook last van? Dat je geloofde zelf
onderleed? Als je natuurlijk die leeftijd hebt, dan ben je misschien nog niet zo'n heel actieve kerklid dat je in allerlei commissies of wat ook zo zit. Je staat veel meer voor de vraag, wat wil ik eigenlijk de rest van mijn leven? En ik denk wel, als ik de film even terugdraai, dat ik het heel jammer zou vinden als ik niet meer zou geloven. Als het niks zou worden tussen God en mij, dat wilde ik juist wel. Vraag me niet waarom, maar dat wilde ik gewoon. En dit stond dus wel echt in de weg.
Ja.
Dus zo was het wel. Dus daar word je, om zo te zeggen, niet vrolijker van.
Nee.
Dus, ja.
Ja. Ja. Dus je wil iets wat ergens gewoon geblokkeerd wordt.
Ja. 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 Nee, zeker. Ja. En godzijdank ben ik wel toen bij het geloof gebleven. Ik heb ook een jaar later belijdenis gedaan. Waarvan je dan achteraf ook denkt van, hoe zat dat dan eigenlijk precies? Hè? Ja. Maar ik was toch ook wel weer van overtuigd van de waarheid van God. En heel belangrijk, en dat is alleen maar voor mij belangrijk geworden, de waarheid van Jezus. Hè? Ik hoor jou iets zeggen over Jezus, maar ik vind Jezus juist geweldig.
Mm.
Heel veel andere dingen in de Bijbel, daar denk ik, ik weet niet precies wat ik daarmee moet.
Mm-hmm.
En ik weet ook niet eens altijd of ik alles even letterlijk moet nemen. Hoe zit het dan precies?
Mm-hmm.
Maar bij Jezus is dat geen enkele vraag.
Mm.
Dat vind ik juist een machtig figuur, zeg maar.
Mm.
Ja. Dus, ja.
Ja.
Dus, zullen we eens kijken of we naar een van de vragen kunnen die tijdens de dienst is blijven liggen. Eentje die ik in ieder geval heel intrigerend vond, is dat iemand vraagt naar aanleiding van die poll, een poll gedaan in de dienst.
Ja.
En die persoon die vraagt, hoe kan het dat zoveel mensen antwoorden, ik geloof? Kennen die nou echt geen twijfel of durf je dan niet eerlijk te zijn? Bestaat er wel geloof zonder twijfel? Wat denk jij?
Ja, vond een hele mooie vraag. Ik heb in de dienst wel wat woorden aangeleid. Ik denk dat gewoon echt wel mensen. Ja, mensen kunnen gewoon echt wel zeggen dat ze geloven. En ik denk op het moment dat je het zegt, hoeft er misschien ook even geen twijfel te zijn. Ik heb ook verteld natuurlijk, ik maak de vergelijking met een kleine plantje. Sommige mensen die hebben geloof, dat is gewoon een grote plant.
Ja.
Een mooi grote. Bijna een boom aan geloof.
Ja.
Wat, kijk, ken je dan twijfel? Vast wel. En natuurlijk, iedereen begrijpt dat er moeilijke vragen zitten aan geloven.
Ja.
En iedere levensvisie zit aan moeilijke vragen vast. Mm-hmm. En ik dacht dat die mensen, die hebben ze überhaupt ook. Is dat dan niet eerlijk? Nee, ik denk dat het heel eerlijk is om gewoon te zeggen, ik geloof echt. Ik zou het nu ook zeggen, ik geloof echt.
Hoorde jij bij die 70 die zei ik geloof, of bij die 39 ik geloof in God, al heb ik twijfels?
Zondag had ik gezegd ik geloof.
Oké, dus jij hoort bij die 70. Ja, ik zat bij die 39.
Ja.
Nee, ik geloof, maar ik heb ook twijfels.
Ja.
Kom mijn ongeloof maar weer te hulp.
Ja. Ja. Maar wat ik heel boeiend vind aan die vraag die je gesteld is, bestaat er geloof zonder twijfel?
Ja.
Ik zou zondag gezegd hebben ik geloof.
Ja.
Maar goed, dat zeg ik. Ja, natuurlijk twijfel ik ook.
Ja.
Ik heb ook mijn vragen. En in de voorbereiding op zondag las ik een boek. Vond ik heel mooi. Waarvan iemand zei, er kan eigenlijk geen geloof zijn zonder twijfel.
Nee, welk boek was dat trouwens?
Dat was Thomas Hardy, Raak de wonden aan.
Ja.
Een heel bekend boek in het theologenland, onder de dominees. Prachtig om te lezen, soms wel ingewikkeld.
Ja, ik heb hem gelijk aangeschaft toen je dat zei, maar ik moet hem alleen nog
Even lezen.
Even
een klein middagje.
Ja.
Nee, maar kijk, Thomas Halik is een Tsjechische priester.
Ja.
En die heeft heel veel getwijfeld en nagedacht. Hele intelligente man. Maar ook spiritueel is hij wel heel volwassen. En wat gewoon heel mooi is, is hij analyseert en zegt, in onze tijd kan het gewoon niet zo zijn dat je geloof ongeschonden blijft. Met alle vragen die er zijn, alle dingen die je kunt zien, alles wat je meemaakt.
Ja.
Dat kan niet. En hij koppelt het aan Thomas, de twijfelaar. Ja. In zijn boek gaat het veel over Thomas. Die heeft dat natuurlijk ook bij uitstek, van nou ja, de twijfel. Maar Thomas Halik, die zegt van ja, je moet het ook juist gebruiken. Als ik het even zo snel in mijn eigen woorden zeg, je moet het gebruiken, die twijfel. En hij zegt, je ontkomt er niet aan dat je geloof gewond raakt en zelfs sterft. Mm-hmm. Maar dan kan het ook weer opnieuw tot leven komen. Hij gebruikt een beetje het idee van opstanding ook voor je eigen geloof. En hij zegt van ja, alleen de geloof die moeilijke vragen kent en die leidt en sterft en opstaat, dat is een echt geloof.
En twijfel is eigenlijk een manier van geloven, zou je dan kunnen zeggen. Tenminste, dat kan het zijn of dat kan het worden. Het is een proces.
Ja, ja. Zeker. Ja. Ja. Dus dat vond ik eigenlijk ook een hele goede vraag. Bestaat geloof zonder twijfel? Zou ik zeggen, nee. Je geloof, het is een levend iets en daarom twijfelt het ook.
Ja, vind ik wel mooi gezegd. En ik heb voor mezelf ook zitten denken van, ja, weet je, ik kan me niet voorstellen dat er een christen is die zou zeggen, ik heb in mijn leven nog nooit getwijfeld aan ja, wat dan ook precies hè, binnen het geloof. Het kan heel fundamenteel zijn of bepaalde dingen. Maar ik ben benieuwd wat jij tegenkomt onder jongeren. Maar ik kom bijvoorbeeld ook bij ouderen tegen. Hè. Jongeren denken natuurlijk vaak, ja, ouderen in de kerk die geloven allemaal vast. En, ik heb al menig ouderen horen zeggen, ja, het gaat toch af en toe door me heen van, het zou niet een broodje aap zijn, is dan wel waar. En dat zeggen ze soms ook als ze vlak voor, ja, dat weet je natuurlijk nooit zeker, maar voor een idee, hè, dat ze vlak voor hun levenseinde staan, of dat er ziekte komt in hun leven. Ja. Dat gaat ook wel eens door me heen, zou het allemaal waar zijn. Heb ik mijn hele leven heb ik geloofd, ben ik, dat ik, maar is het allemaal zo? Nou, dan werpen ze dat weer van zich. Nee, het is toch zo. Maar het is ja, ik kom het zo vaak tegen dat ik geneigd ben om te zeggen, er bestaat geen gelovige die niet twijfelt of die dat nooit gedaan heeft of die het niet herkent waar we het nu over hebben. Ja. En dan is het misschien ook wel zo eerlijk, die vraagsteller die zegt dat ook, hè. Ben je dan niet eerlijk, ook gewoon eerlijk om dat tegen elkaar te zeggen. Hè? En eigenlijk zoals die Halik dat dan doet, van we zeggen niet dat het mooi is of zo, maar op een of andere manier in dit bestaan hoort dat erbij en we moeten onze weg vinden.
Ja.
Maar hoe zit het bij jongeren? Want jij werkt natuurlijk veel met jongeren.
Ja, nee, zeker. Ik heb in mijn preek heb ik een beetje lukraak in de onderscheid gemaakt tussen twijfelen met je hoofd, moeilijke vragen, met je hart wil ik het wel en met je handen. Dat heb ik ook een beetje gebaseerd op gewoon de antwoorden die ik terugkrijg. En dat is natuurlijk niet een hele strakke scheiding en het loopt er wel een beetje elkaar over. Ik denk dat veel jongeren die zitten vaak in een proces waar je hebt een opvoeding krijgt mee van je ouders. Mm-hmm. Je krijgt de Bijbelverhalen mee als kind, je gaat mee naar de kerk. En op de duur dan ga je volwassen worden. En dan moet je zelf bepalen van oké, dit heb ik meegekregen en wil ik dit ook echt. Wat vind ik hier zelf van?
Ja.
En dat zijn vaak de twijfels die ik tegenkom. Waar mensen inderdaad de vragen ontdekken, de moeilijke vragen, ook wat jij net noemt. De moeilijke vragen van bestaat God? Werkt het echt zo? Hoe verhoudt ze dat tot wat horen over wetenschap?
Ja. En dat is natuurlijk heel spannend, hè? Van als je als ouders hoort van je kind komt met die vragen.
Ja.
Maar die moet je ze eigenlijk gewoon laten stellen. Hè? Tenminste, ik loop even vooruit. Dat proces moet ingaan. Dat is loei spannend.
Ja.
Maar het moet wel gebeuren.
Ja, nee, zeker. Ja. Zeker. Dat hoort. En dat, kijk, het is ook mooi, want je maakt het je ook eigen. Hè? Het is, als je die vraag opmaakt, je maakt je ook eigen van wat je meegegeven is.
Ja.
En daar wordt het authentiek van. Daar wordt het echt van.
Ja.
Dus ik vind dat ook vaak heel, heel mooi. En er worden ook hele goede vragen gesteld. Van. Ja, en soms zijn die ook gewoon heel praktisch van aard. Van, nou ja, prima. Ik geloof heus dat God bestaat. Hoop dat hij er is. Maar als ik christen wil zijn, hoe ga ik mijn leven dan inrichten?
Ja, ja.
En dat is ook een stukje twijfel van, nou ja, hoe ga ik het dan doen? Als we het hebben over Jezus volgen, ja, hoe doe je dat?
Ja,
precies. Als je op de bank zit en... Ja.
Er is geen twijfel, wat is het allemaal wel waar? Maar wat vraagt hij nou van me? Kan ik dat opbrengen? Soms ben je bij jezelf misschien ook wel overzet. Dus dan wil je je levenspraktijk niet, terwijl je niet zegt dat je niet in God gelooft.
Ja.
Dat soort spanning, ja.
Hey, en nu heb ik het dan over jongeren, zeg maar. Nou, ik hoor jezelf ook nog wel redelijk tot die jongeren die op een bepaalde manier nog de weg zoekt. Je had net best wel extreem over ouderen die al tegen het levenseinde aan zitten.
Ja.
Nu hebben we laatst in de kerk hebben we een boekje gehad. Contact met God, 40 dagen tijd, een boekje. Heb ik met jongeren geschreven. En wat ik heel mooi vond, is dat ik een reactie kreeg van een vrouw uit de gemeente in de 70. Die had hem gaan lezen en die zei, wat super herkenbaar. Hoe de jongeren zo zoeken in geloof. Die vond het niet alleen herkenbaar, die zei, hier heb ik echt heel veel aan. Dit steunt mij heel erg. Toen dacht ik, zijn die twijfels zijn die wel zo verschillend? Tussen ouderen en jongeren.
Ik denk in de kern niet. Misschien zitten er wel verschillen in hoeverre je dat toelaat. In hoeverre we met elkaar kwetsbaar durven zijn. Dat het leven nou een keer zo is. Dat, en nogmaals, dat hoeven we niet mooi te vinden. Hoeven we niet te verheerlijken of zo. Maar dat het klaarblijkelijk zo is. Dat zo onze weg verloopt. En dat we God al zoekend en tastend proberen te vinden. Ja. Zo staat het volgens mij ook ergens in de Bijbel trouwens.
Ja, dus, zeker. Handelingen.
Ja.
Dus, nee, zeker.
Ja, en ja, zo kom ik misschien bij een volgende, want een paar vragen gingen eigenlijk over, ja, mag twijfelen eigenlijk wel? Hè? Er staat natuurlijk ook wel ergens in de Bijbel, wie twijfelt zondigt reeds. Dus die, ja, ik weet niet of we die nu kunnen tackelen, maar een van die vragen is ook, hoe zou God het vinden dat we twijfelen? En, en zou dat dan nog verschil maken? Hè? Waarover mag je dan eventueel twijfelen? En nou ja, dat suggereert ook waarover dan dus niet. Hoe zou jij een onderscheid kunnen aanbrengen bijvoorbeeld?
Goed. Je hebt natuurlijk die Jacobus die zegt: die twijfelt, is een golf in de zee.
Ja.
Heel negatief. Tegelijkertijd lees je net ook Paulus die zegt: God laat zich vinden. Dus op een tastende wijze, op de tast kun je God vinden.
Ja. Ja.
Dat vind ik al heel veel positief.
Ja.
Ik werd gewoon best wel geraakt door wat ook Lucius de Graaf zei, die week voor
preek.
Ja, Jezus staat er niet met een opgeheven vingertje. En dat doet hij ook niet. En ik las van de week nog een psalm met iemand. En ik ben even kwijt welke psalm het is, maar God weet waarvan wij gemaakt zijn. Hij weet dat wij uit de stof zijn
gekomen. Psalm 103.
Psalm 103, was inderdaad. Kijk, God weet ook heus wel dat mensen twijfelende beestjes zijn. Die nadenken en vragen stellen.
Ja, hij weet wel wat voor vlees die bij ons in de kuip heeft.
Ja,
zeg maar.
Hij heeft er zelf behoorlijk de hand in gehad. Hè?
Ja.
Dus nee,
ja.
Ik denk dat God dat zeker begrijpt. En dat weet. En ik heb me eigenlijk zelf die vraag nooit zo gesteld. Omdat ik eigenlijk toch zeker denk te weten dat God het goed vindt als je twijfelt.
Ja, zo.
Omdat ik denk dat twijfel je ook veel kan opleveren.
Ja, ja, ik heb me dat wel afgevraagd. Misschien al wel weer wat langer geleden. Maar ik vind het ook wel bevrijdend om je twijfels te mogen hebben. En nogmaals, ze zijn niet goed. Hè, maar in de zin van dat God dat begrijpt. En dat hij ons tegemoet komt. Nou, je noemde al een paar voorbeelden.
Ja.
Ik ben nu bezig met een preek over de Emmausgangers. Nou, twijfelaars, misschien kun je het zo niet zeggen. Maar die wisten ook even niet meer hoe ze het hadden, zeg maar.
Ja.
En hoe dat nou allemaal zat. En die druipen echt af.
Ja.
En dan komt Jezus zelf nog de benen. Ze hebben het niet in de gaten. Maar die komt die goedwillende twijfelaars.
Ja.
Komt die als het ware achterop lopen. Die gaat met ze meelopen.
Ja.
En die willen ze nog wel een keer vertellen hoe het zit. Ze hadden het eigenlijk al lang moeten begrijpen. Maar dat doet er allemaal even niet toe. Dus ik voor mezelf denk van. Ja, weet je. Ik vind het misschien ook niet zo interessant. Of twijfel nou zonde is of niet. Kijk, wij zondigen in dit leven. Dat doen we op allerlei terreinen. En dan kun je dat zonde noemen. Maar volgens mij is het veel belangrijker. Wat doe je er dan vervolgens mee? En als je twijfelt, zeg je dan, nou ja, dan maar niet. Of, of roep je die hoofdman na van, heer, ik geloof, kom een ongeloof te hulp. Of misschien wel andersom, heer, ik geloof niet, geef me geloof. Of breng je eigen variant hierop.
Hey, en waarover mag je twijfelen? Vind jij dat?
Nou, kijk, het is wel handig, denk ik, maar dat is niet, heeft niet met moeten of mogen te maken. Maar het is wel handig als je niet zoveel twijfels of geen twijfels hebt over of God wel bestaat.
Mm-hmm.
Dus dat vind ik weer een heel ander soort twijfel dan dat je zou vragen. Ja, ik vind het wel heel moeilijk om te geloven dat zo'n verhaal als Jona dat letterlijk gebeurd is.
Mm-hmm.
Even los van of dat werkelijk van ons gevraagd wordt, dat we dat geloven, hè, maar dat je aan dat soort dingen twijfelt. Ook lastig lijkt me als je bijvoorbeeld aan de opstanding twijfelt of zo.
Mm.
Maar dat lijkt me dan eerder lastig dan dat ik zou zeggen van ja, dat, dat mag niet of zo.
Mm-hmm.
Nee. Dus.
Ja. Nou, ik vind het wel een boeiende vraag, omdat niet in de zin van wat het wel of niet zou mogen. Ik vind het wel een goede vraag, omdat dat ik daarover nadenk van ja, waar twijfel ik precies over?
Ja.
En ik vind dat er heel veel ruimte is om te twijfelen.
Mm-hmm.
Maar over sommige dingen, nou, want jij noemde net de uitverkiezing, lastig. Vind ik het ook altijd wel goed om te bedenken dat de uitverkiezing, dat is hoe wij mensen de uitverkiezing begrijpen. Hè?
Ja, zeker. Of en, niet begrijpen. Maar...
Of juist niet. Nou, ja, precies. Ja. Of juist niet begrijpen.
Ja.
En dat vind ik ook de mooie uitdaging. En dat is uiteindelijk waarom ik ook mijn studie ook zo leuk vond. Als je dat gaat zien, zeg maar, van heel veel is van hoe wij denken te begrijpen. En dat is ook maar beperkt. En in die zin vind ik dat er heel veel ruimte is om over dingen te twijfelen. Maar dat heeft ook gewoon te maken met van, ja, hoe leggen wij de dingen uit? En als je daarover twijfelt, zou ik dat vooral alleen maar zien als een aansporing om daar gewoon weer eens over na te denken en daarover met elkaar in gesprek te gaan en te kijken van klopt het wel hoe wij denken dat het zit.
Ja dat is ook heel mooi. Dat is ook de wetenschapper in je, hè? Want ik herken dat. Je moet altijd weer terug naar je uitgangspunt van klopt het eigenlijk wel. Hè? Terwijl iets in mij wil ook bepaalde punten graag gepasseerd zijn.
Ja, precies. Maar dat is wel iets anders dan dat je zegt van nou, ik weet niet of God wel echt goed is, bijvoorbeeld. Snap je? Dan ga je heel direct naar God twijfelen.
Ja.
Van wie hij is. Dat vond ik wel het goede van die vraag. Van ja, bijvoorbeeld wat ik met Kat Gesant laatst over had. Was, ja, kinderdoop, volwassendoop. Hoe zit dat nou? Ja, weet je... zoveel is er ook niet over bekend. En het is gewoon ook heel veel menselijk denken. Hoe wij het inrichten.
Dan is het eigenlijk meer een theologische kwestie. Dan dat je dat twijfel zou moeten noemen. Ja. Denk ik. Nee, want dat herken ik wel. En dat je ook gaandeweg ontdekt. Ja, weet je. Ik ben van harte voor de kinderdoop hoor. Maar ik zie ook wel dat er een bepaald basis in de Bijbel voor de volwassen doop is. Dus ik zou dat niet zo gauw. Bij twijfel noemen wel of God wel goed is. Dat lijkt me dan ook een hele vervelende.
Ja,
als je het idee hebt voor jezelf, is God wel goed en nog vervelender? Ja, misschien is die voor iedereen goed, maar voor mij niet. Hè?
Ja.
Dat je op die manier met hem in de clinch ligt, zeg maar.
Ja,
is hij er wel voor mij? Ja. Dat is en die kom ik ook tegen. Hè? Van dat het niet kunnen geloven, dat alle goede dat God geeft, dat het ook voor mij is.
Ja.
Want ik ben het niet waard of maar ik heb toch zoveel zonde gedaan. En zo heb je echt 101 soorten twijfel natuurlijk.
Mm-hmm.
Ja, zeker.
Ja.
Ja. En iemand die vraagt ook, is twijfelen misschien soms ook een influistering van de duivel om je bij Jezus weg te trekken?
Ja, nou, ik heb er zelf nooit zo over nagedacht. Ik zou zeggen van niet. Omdat ik twijfel, ben ik ook best wel als iets positiefs gaan zien. Omdat mij helpt om ook, wat ik in de preek ook probeerde echt te benadrukken. Twijfel helpt mij ook om op zoek te gaan naar wie God echt is.
Mm-hmm.
Dus als dat goed gaat, dan leer ik juist nog meer van God.
Ja.
Dus dan heeft de duivel...
Even een voorbeeld te noemen. Hè, van, tegenwoordig wordt er natuurlijk, een zoveel jaar geleden werd dat op bussen met een slogan neergezet. Er bestaat waarschijnlijk geen God. De wetenschap heeft bewezen hoe het heelal ontstaan is.
Mm-hmm.
En daar was God niet bij betrokken. Dus hij is er waarschijnlijk ook niet.
Mm-hmm.
Ja, dan denk ik van, ja, dat is een soort lastercampagne van de duivel of zo. Maar zo zie je dat kennelijk niet. Van dat er geprobeerd wordt om jij bij het geloof weg te krijgen of zo.
Ik vind dat wel moeilijk om daar dan direct de duivel achter te zoeken. Maar kijk, wat jij net noemde bijvoorbeeld, van mensen die zich afvragen van God is blijkbaar goed voor iedereen behalve voor mij.
En,
kijk, als het daar in die relatie zit, kijk, dat is natuurlijk veel problematischer.
Ja, maar ook duivels toch, of niet?
Ja, misschien wel.
Het is niet voor jou, joh. Het is niet voor jou.
Nee, precies.
Ben je gek? Dacht je dat?
Ja, nee, dat, precies dat. Kijk, het beroemde verhaal van Job is natuurlijk dat die op een of andere manier dat heel letterlijk ermee te maken krijgt.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk duivels om het populair te zeggen. Dat is gewoon... op die manier misschien wel. Maar ik denk, joh, als je jong bent en je vraagt je af hoe het zit, wees niet bang dat de duivel
precies. En label iets ook niet te gauw als duivels. Alsof wij precies weten wie wat doet. Hè? Maar ik geloof wel dat er een duivel is. En dat hij zo zijn ding doet. Ook op dit vlak.
Ja.
Dat denk ik wel.
Ja. Ja, dat is ook heel
goed. Ja, of vind je dat een te theologisch antwoord?
Ik ben het met je eens hoor. Als we het evangelie geloven van God, zeg maar, dan is er dus ook kwaad. En is er ook een kwale macht.
Ja.
Ik zou vooral lekker pleiten om ontspannen om te gaan met twijfel. En te zeggen, maar dat valt blijven zien als goede vragen.
Nou, dat heb je natuurlijk ook gedaan, hè? Ja. In die dienst en in die preek. En iemand die, dat was ook geen vraag, hè, maar die zegt, nou, mooi, zo samen kerk zijn. Ja. Samen delen en eerlijk vragen mogen stellen. En ik herken dat, en ook op andere terreinen wel. Deel maar dat je het best wel moeilijk hebt qua twijfel, qua andere dingen die in je leven gebeuren. Wees maar kwetsbaar. Kwetsbaar is, als er dingen zijn die heel kwetsbaar zijn, die zijn vaak niet leuk. Dus dat is het niet. Maar als je samen kwetsbaar bent, kun je ook samen er voor elkaar zijn, zeg maar. En dat geldt bij twijfel natuurlijk ook.
Ja.
Zeker, ja. Er zat een hele bijzondere vraag tussen. Eentje, ja, die moeten we denk ik ook wel even bij de kop pakken. Want iemand vraagt, komen alle beperkingen en handicaps door twijfel in ons geloof?
Ja, die zag ik er ook tussen staan. Ja, ik denk dat komt waarschijnlijk uit het Bijbelverhaal.
Vermoed ik, ja.
Uit de jongen die dan een kwaad geest had.
Ja.
Kijk, in het hele Bijbelverhaal wordt helemaal niet gezegd waarom het zo was.
Nee.
En dat wordt ook helemaal niet gekoppeld aan het aan twijfel. En ik zou zeker zeggen nee.
Nee, ja, ben ik een beetje eens hoor. Ik denk sowieso het verband tussen dat God iets doet of ons zou straffen of wat ook, omdat ik weet ik veel wat heb gedaan. Dat zou je misschien kunnen denken dat zo her en der zo zou zijn. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk een heel duidelijk verhaal ook in de Bijbel. Dat Jezus zegt, nee, maar zo is het niet. Zo moet je niet oorzaak en gevolg steeds maar aan elkaar koppelen. Hè? Dat is bij die blindgeborene.
Ja.
Komt dit nou dat hij blindgeboren is doordat hij zelf gezondigd heeft of zijn ouders?
Ja.
En Jezus maakt dan duidelijk, ja, maar dat is het helemaal niet.
Er zit
thuis een heel wonderlijk doel zit daar wel achter. Ja. Maar goed, dat laten we nu even rusten. Maar dat Jezus zegt, nee, dat is niet zo. En degene op wie die toren gevallen is, waren die schuldiger zondiger dan andere mensen die daarbij niet omgekomen zijn? Nee, zeg je, dat is het niet.
Ja.
Dus ik denk, hier moeten we even zeggen van, nee, zo hoef je dat gelukkig ook niet te zien. Nee. Dat jij doet iets en God die komt meteen met, dan zal ik je.
Ja, opvallend wel. Hè, dat gewoon die vragen in de Bijbel bijna één op één weer ook in onze tijd terugkomen.
Ja, maar ik denk eigenlijk dat want onlogisch vind ik het eigenlijk ook niet, hè, zeker als je de Bijbel niet kent, kijk maar eens naar alle, wij noemen dat dan natuurlijk afgoden, die niet bestaan. Maar daar zit ook bijna dat altijd in. Hè. De goden zijn boos, of die zijn wat minder boos. De goden zelf kunnen ook weer ruzie maken. De lieveling van de een wordt getroffen door die van de ander, van alles en nog wat. Dus kennelijk is dat algemeen menselijk in termen die wij zelf kennen.
Mm-hmm.
Als jij wat doet, nou, dan krijg je ook lik op stuk, zeg maar.
Ja.
In sommige gevallen moet dat natuurlijk ook, in de rechtspraak en zo. Maar dat bij God zo totaal anders is.
Ja.
En dat genade, wat dat betreft, ook super oneerlijk is. Je krijgt het gewoon terwijl je het helemaal niet verdiend hebt.
Ja.
Maar dat maakt God helemaal niet uit.
Ja, ja, precies. Ja. De werkers die maar een uurtje hebben gewerkt op een dag, die krijgen hetzelfde loon als die een hele dag staan te ploeteren.
Nou, dan moet je vandaag eens omkomen.
Ja.
Nee, dus wij begrijpen die werkers wel. Die zeggen, ja, heb ik hier een beetje de hele dag lopen werken, als ik dat geweten had.
Ja.
Maar goed, als je dat doorvertaalt naar de kerk, weet je, ik kan dan ook op mijn 75 gaan geloven. Want dan hoef ik al die tijd me niet zo netjes te gedragen.
Dat ben ik niet mee eens.
Nee, ik ook niet. Maar dat zou de doorvertaling zijn naar werken in het Koninkrijk. Oh, had ik ook om 5:12 nog binnen kunnen komen? Had ik dat gedaan? Ik vind het gewoon mooi om christen te zijn. Ondanks allerlei dingen die ik lastig vind. Vind ik het ook gewoon mooi. Ik zou niet anders willen wezen.
Ja, precies. Ja. Dus.
Nou, er was één, die hebben we een beetje voor het laatst bewaard. Ja, ik vond het zelf een geweldige vraag. Ik vind hem ook eigenlijk wel bijzonder dat die gesteld wordt. En de vraag is, naar wie moet je gaan als je niet gelooft? Ja, die vraag wordt gesteld door iemand die op dat moment naar de preek, naar de dienst zit te kijken en luisteren. Mm-hmm. En misschien zelf ook wel niet gelooft. En die vraagt, waar moet je naartoe gaan? Nou, ja. Wat zou jij zeggen?
Ja. Heb ik in de dienst ook gezegd. Van, ja, ik had toen ook over de rol van gebed gehad in twijfel. Ik zou vooral zeggen, ga ook naar elkaar.
Ja.
Zoek elkaar op. En of dat nou je binnen je gezin is, of je partner, of je in de wijk, of de Bijbelstudie, of een ouderling, een dominee. Zoek elkaar op.
Ja.
Om er zo door te praten.
Ja, denk ik ook. Ik proef ook in die... Ja, misschien heb ik het mis hoor. En dan horen we misschien nog eens een keer van degene die de vraag heeft gesteld. Maar misschien zijn er ook meer hè, van, ja, wat moet je nou doen? Als je niet gelooft, als je denkt, ik zou het misschien wel willen, maar het lukt niet. Ik proef een bepaald verlangen ook in die vraag. Ik wil wel, maar het lukt niet.
Ja.
En dan denk ik eigenlijk, ja, blijf het zoeken. En inderdaad, hè, net als jij, zoek het bij anderen. Er zijn genoeg mensen met wijsheid in deze wereld, met levenswijsheid. Niet per se oud voor te zijn.
Mm-hmm.
En misschien ook wel, jij preekte er trouwens over, natuurlijk van Heer, ik geloof, kom een ongeloof te hulp. Mm-hmm. Die is misschien een beetje andersom.
Mm-hmm.
Maar ik heb van iemand geleerd die pas overleden is, die had ook al van die korte zinnetjes die hij zei. Die zei deze ook altijd. Van oorsprong was die katholiek en die heeft dat meegenomen, de gereformeerde kerk in. En die zei ook, Heer, ik geloof, kom een ongeloof te hulp. Misschien moet je gewoon af en toe kort zo'n Zo'n zin zeggen, bidden en misschien een variant erop. God, als u bestaat, als u er bent, laat het me dan op een manier wegmerken.
Ja.
Loop niet weg bij het evangelie. Blijf maar ergens in de buurt.
Ja. Ja, dat denk ik ook. Ik hoorde een tijdje terug op een bruiloft en daar de vader van de bruidegom die ging voor een gebed en die ging iets bidden wat hij ook weer had geleerd van die man. Weer een reden om naar elkaar toe te gaan.
Ja. Ja.
Die bad, vader, laat mij uw liefde voelen.
Oh ja.
Ook heel krachtig.
Ja.
Dat, in die zin vind ik, heb ik ook wel iets op met vaste schietgebedjes, de vaste dingen die je zegt.
En die kun je bij wijze van spreken op elk moment ook doen. Natuurlijk mag je er even stil voor gaan zitten. Dat is ook af en toe goed, maar als het je te binnen valt, dan kan je die ene regel zo. Zo bidden natuurlijk.
Ja.
Ja. Nou, we hebben een heleboel besproken en gedaan. Het kan vast nog wel veel langer. Maar ik hoop dat iedereen die luistert, nu nog steeds luistert.
Ja.
Maar we gaan wel zo langzamerhand afronden.
Mm-hmm.
Hebben we iets van een conclusie? Of is dit het?
Ik zou zeggen, gebruik je twijfel om goede vragen mee te stellen. Omdat die dicht bij God kunnen brengen. Ik heb iemand ook ooit twijfel horen vergelijken met een trampoline. Dan moet je gewoon vooral opspringen, want dan kom je hoger.
Ja, is een mooie.
Eenvoudig, maar is wel een sterke. En ik hoop dat iedereen dat doet. En dat ze iedereen daarna ook elkaar opzoekt.
Ja.
En dat bleek ook wel in de dienst. Nou ja, zoveel mensen die op een of andere manier hun weg zoeken.
Ja.
Nou, dat doe je ook samen.
Ja.
Dus,
ja, mooi. Ik heb daar volgens mij niks aan toe te voegen. Daar ben ik het helemaal mee eens. En, dus ik denk dat we het hierbij gaan laten. Ik hoop dat iedereen die geluisterd heeft, dat hij er wat aan gehad heeft. En als je wil reageren, nou, dan weet je Alexander of mij wel te vinden. Bedankt voor nu en wie weet tot een andere keer. Doei!